Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zalig. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heilig. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 147 vers 1. Laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. 147 vers 1. Willen we ook in deze nabetrachtingsdienst samen luisteren naar de gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15, de versen 25 tot 32 vormen de schriftlezing vanmiddag. Na de schriftlezing doen wij belijdenis voor ons geloof. We lezen dus Lucas 15 vanaf vers 25 tot het einde. En daarna belijden wij ons geloof. Het te lezen schriftgedeelte is tegelijkertijd de tekst voor de prediking in dit uur van nabetrachting en dankzegging.
En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich geroepen hebbende heen van de knechten, vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeiden tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is die u goed met oeren doorgebracht heeft, zo heb gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Ik geloof in God en Vader den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst nog geroepen om een tafel van het avondmaal te bedienen voor diegenen die vanmorgen niet konden of de vrijmoedigheid nog misten. We hebben vanmorgen, zoals u dat misschien van huisgenoten gehoord hebt, samen nagedacht over het vervolg van de gelijkenis van de verloren zoon. Dit keer te midden van alle lange teksten een hele korte. En zij begonnen vrolijk te zijn. We hebben samen gezien dat aan die tafel in het vaderhuis er allereerst is de vreugde van de vader over zijn werk dat gestalte krijgt in het leven van een zondaar. Die vader die zich daarin verheugt dat daar een mens is, die tot hem de toevlucht neemt en die in zijn armen valt, met de belijdenis: ik ben niet waard uw kind genaamd te worden, maar toch, u bent vader. En we hebben gezien hoe die vreugde van de vader zich uit in het geven van tekenen. Dat was in de gelijkenis zo, dat is hier aan het avondmaal ook zo. De Heere geeft uit blijdschap over zijn eigen werk zo graag wat weg. Heilsgoederen, de gaven van zijn liefde, de schatten van zijn genade. We hebben gezien hoe dat ook een reden tot vreugde is voor de engelen in de hemel en voor de knechten hier op aarde, voor de familie, voor de gemeente, wanneer daar iemand is die tot deze God de toevlucht neemt om het van hem te ontvangen. En aan de tafel hebben we gezien dat die vreugde ook een deel wordt van die zondaar, die met belijdenis van zijn verlorenheid bij die vader aankomt, om dan te ontdekken dat die vader inderdaad op alles wat hij verbeurd en verknoeid heeft, een machtig, een afdoende, een genadig antwoord heeft. Vinden spijt voor een verlorene, leven voor een in zichzelf dood, troost voor een die de toorn heeft verdiend, zicht op hem voor een die gebogen gaat door het leven. Die vader, die heeft werkelijk angst. En we hebben vanmorgen gezegd, daar kun je wel te rijk voor zijn, maar niet te arm. Je kan er wel te groot voor zijn om avondmaal te vieren. Je kan er niet te klein voor wezen. Want hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken zendt hij ook vandaag ledig heen. En vanmiddag klinkt opnieuw de nodiging. Hij heelt gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Die nodiging, die mogen we samen uitzingen. Op die nodiging mag u komen. Wij zingen Psalm 147, vers 2. En dan wordt de tafel inmiddels weer gereed gemaakt. En u wordt daarna genodigd om de dood van de Heere te verkondigen. 147, vers 2. Zijn er aan deze tafel nog plaatsen open, broeders en zusters? Zoals, en dat blijkt wel uit de tekst van deze avond, er ook in het vaderhuis nog plaatsen open zijn. Plaatsen waarvoor die vader ten slotte zelf uitgaat. Om te zeggen, ik bid u, kom toch binnen. Zo mag ik hem u vanavond verkondigen. Hij bad hem. Dan moet u goed weten wat u doet als u na de tafel komt. Dan moet u ook goed weten wat u doet als u van de tafel afblijft. Bij zo'n God, die zo vol van genade is. Als er niemand meer is, dan zal met deze tafel de avondmaalsviering voor vandaag worden besloten. Wij willen samen bidden. Heren, we hebben samen die nodiging gezongen die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Nou weet u wel dat wij zo graag zonder zonden en ellenden komen. Het zij omdat we ze niet zien en dat we denken dat we rechten hebben. Het zij omdat we ze wel zien en we ze zelf eerst proberen aan de kant te ruimen om zo u wel behagelijk voor uw aangezicht te kunnen verschijnen. Maar u leert het ons, Heren, in deze weken dat we samen naar de tafel toe worden geleid en rondom de tafel mogen zitten in het licht van het evangelie van de gelijkenis van de verloren zoon. Dat u een God bent die uit vrije genade u ontfermt. Dat u een God bent die zelf alles hebt meegebracht. En dat het daarom van onze kant een komen mag zijn met lege handen. Met armoede in het gemis. Maar een gemis waarmee we het niet vol kunnen houden. Omdat we zeggen, Heere, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. O, wij vragen van u. Wil ons dan aan deze tafel voeden met het levende brood en met de levende drank. En geef dat we aan deze tafel samen mogen ondervinden. Hier wordt de rust geschonken. Ja, hier maakt een volle week van wellust en in liefde dronk. Liefde tot u. Die vrucht is van uw liefde waarmee gij zondaren eerst hebt lief gehad. En waarvan deze tafel ook spreekt. Wij bidden het u, Heere, met de kinderen die het thuis vragen. Zegen deze spijze en drank. Om Jezus wil. Amen. Broeders en zusters, het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem dat. Eet. Gedenkt en geloof dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laat ik aan deze tafel nog een keer proberen samen te vatten wat nou eigenlijk ten diepste de reden is van die vreugde in het vaderhuis, waar de vader aan de tafel zit met die verloren zoon en met de knechten en met de vrienden en de geburen, om maar even de gegevens uit de vorige gelijkenissen erbij te betrekken. Dan kun je zeggen, de vreugde van de vader is deze, dat hij aan die tafel zijn werk verklaart en mag zeggen tegen die zoon dat jij weer naar huis bent gekomen. Dat is uiteindelijk omdat ik je naar huis trok, omdat ik je bracht tot inkeer, omdat ik je bracht tot de afkeer van de zonde, omdat ik je deed opstaan om terug te keren naar huis. En waar God zichzelf zoekt te verheerlijken in zijn eigen werk, Daarin kun je begrijpen dat daar aan die maaltijd de vreugde hoog oplaagt. Wel, datzelfde gebeurt ook aan het avondmaal. God verklaart zijn eigen werk. Hij laat zien hoe er in de Heer Jezus Christus door hem een weg ontsloten is voor verloren mensenkinderen. Maar hoe de Heer Jezus Christus niet alleen maar de weg is die naar huis leidt, maar hoe hij ook door zijn lijden en sterven de Heilige Geest verworven heeft, die een mens van de dwaalwegen van de wereld en van de doodswegen van de wereld afhaalt, die een mens zet op de weg van het leven en die een mens stap voor stap verder brengt, totdat hij mag komen in de armen van die Vader en het via de Heer Jezus Christus leert beleiden: Gij zijt mijn Vader en mijn God. De Heere toont aan het avondmaal ook de grond van dat zaligende werk. Als hij zegt, kijk, dat is nou vanwege het bloed van mijn Zoon. Dat is nou vanwege zijn offer, vanwege zijn volbrachte werk, dat dat mogelijk is. Dat verlorenen weer aankloppen bij het Vaderhuis. Ik heb dat in deze preken niet zo vaak gezegd, dat hoefde ook niet. Maar uiteindelijk is het zo, die verloren zoon die kon de weg teruggaan, omdat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En omdat hij uit de poorten van het Vaderhuis is uitgegaan, om op de straten van deze wereld een verloren mensengeslacht te zoeken, te roepen en te redden. En daar ligt dan ook de vreugde voor de avondmaalgang. Want als de Heere zo zijn eigen werk gaat verklaren, dan gaat er in je eigen leven licht op. Dan ontdek je de enige grond waarop ik bij de Heere aan tafel kan zitten. Dat is het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, afgebeeld in de tekenen van brood en wijn. En de enige weg waarlangs ik tot die God mocht komen, dat was ook zijn eigen weg. Dan ga ik zien mijn eigen verleden. Niet de eerste keer dat ik dit zeg in verband met die serie over de verloren zoon. Ik heb vorige keer gezegd, of de keer daarvoor misschien al wel, als de Heere je je zonde laat zien, dan leidt hij je ook steeds verder terug. Dan zeg je, Heere, en toen was het al niet goed en daar was het fout. Dan ga je tenslotte met een Augustinus zeggen, Heere, waar en wanneer was ik zonder zonde? Maar als de Heere je aan de tafel terugleidt, dan ga je zien, daar was al het werk van de Heere. Daar was al het werk van de Heere. En daar was het al. Dan kom ik terecht bij dat punt. Dat ik zeg, o Heere, nou zie ik het. Nou zie ik het. Ik ben niet met u begonnen. Het was niet mijn verstand dat begon te werken. Het was niet mijn gevoel dat begon te spreken. Het was niet mijn hart dat begon te kloppen. U was de eerste. U bent met mij begonnen, Heere, en dat u dat nou aan de tafel vertelt, dat u de eerste was en dat u het bent die mij vond voordat ik u kon vinden. Dat u het bent die mij riep waardoor ik zoekend werd. O God, dat geeft vastheid, dat geeft de vreugde van een mens die niet zegt, ik heb het gevonden. Maar die zegt, ik ben gevonden. Wat een wonder dat hij ook naar mij wilde omzien. Hij betoont zijn welbehagen aan hem die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbijden en door zijn hand zich laten leiden. Ja, dan zie ik dat allemaal zo. Dan zie ik in al die dingen. Dat was de hand van die God, die me trok, me onweerstaanbaar trok, totdat ik die niet durfde, die soms ook niet wilde, die het niet kon en die het niet mocht, totdat ik lag in de armen van die Vader en zat aan zijn tafel. Heer, het is uw werk dat vreugde geeft en vastheid biedt. We zingen daar samen van ter afsluiting van deze tafel op Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, vers 6. Terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus, loof de Heere mijn ziel. En al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijke toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden. En vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij willen samen danken en bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. O almachtige, barmhartige God en Vader, we danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert. En te prijzen zij tot in alle eeuwigheid. Heren, er altijd weer een machtige lofzang die de kerk van de reformatie naar het avondmaal mag aanheffen. Die woorden uit Psalm 103, die uw volk inderdaad leert zingen. En die soms zo het hart kunnen vervullen dat ze er bijna niet meer bij kunnen om het te zeggen. Dat u zo'n God bent. Zo ver het westen is van het oosten, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. En als we dan zo aan de tafel zijn gekomen als zo'n verloren zoon die zegt, ik ben het niet waard uw zoon genaamd te worden. Wat is dat dan een machtig evangelie, Heere? En wat roept dat dan tot de lofzang, loof de Heere mijn ziel. En al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Heere, geef dat iets van die verwondering mag doorklinken. Dat iets van de vreugde van de tafel in het vaderhuis. Die we toch ook hebben mogen smaken aan de tafel hier in dit huis des vaders. Dat die met ons mag meegaan. Via de nabetrachtingsprediking het leven verder in. Geef dat het woord zijn werk mag doen vanavond, Heere. Nabetrachting en dankzegging, zeggen we wel. Geef dat het woord ons de weg mag wijzen wanneer we u inderdaad mochten ontmoeten als een verzoend God in de Heere Jezus Christus. Naar het waarachtige leven der dankbaarheid. Maar dat uw woord ook in een uur van nabetrachting mag aanspreken hen die aan de tafel kwamen en bij wie toch die persoonlijke relatie ontbreekt. Of die afbleven omdat de persoonlijke relatie ontbreekt. Dat het woord ook voor hen een boodschap mag hebben. Ook hen nogmaals mag laten zien. Wie u bent en wat u doet. Zoals de Heere Jezus Christus zelf het ons verklaard heeft. En geef dan, Heere, dat we vanavond mogen verstaan. Dat de schildering van de Vader door de Zoon. Alleen maar zo kon worden geschilderd. Omdat er met bloed voor is betaald. Omdat er met het leven van de Zoon borg voor is gestaan. Dat u zo'n Vader bent in de Heere Jezus. Voor arme zondaren. Laat er voor ons allemaal een boodschap bij zijn vanavond, Heere. Laat er voor ons allemaal een woord zijn dat kracht heeft. En dat meegaat. Dat ons niet meer loslaat. Opdat we... Kon het zijn met z'n allen dat niemand achterblijft, Heere. Want één die achterblijft en verloren gaat, is toch nog te veel. Dat we allemaal als vrucht van uw opzoekende liefde mogen worden meegenomen in dat kerkvergaderende werk van de Heere Jezus Christus. Het werk waarvoor u bent uitgegaan, o heiland en zaligmaker. Uitgegaan buiten de stad, dragende uw kruis. Opdat u in de stad Gods bijeen zou mogen vergaderen, allen. Die vanuit de woestijn van het leven komen bij dat kruis knieën. En bij dat kruis een poort open zagen staan. Heere, geef uw zegen. Geef dat uw dienaar ook dit keer van u alles ontvangt wat hij nodig heeft. Hij is zo afhankelijk van u, Heere. Maar laat u vanavond u mogen verkondigen. En laat Uw woord door hem heen mogen klinken, die gestalte van de Vader, ook in het slot van de gelijkenis. Laat die mogen oprijzen, ook in de prediking van deze avond. Dat de gemeente voor en achter en boven die dominee mag zien. Die Vader, die dat huis uitgaat. Om te zoeken wie nog buiten bleef. Om te roepen wie nog achter bleef. Ja, Heere, laat het vanavond goed mogen zijn in uw huis. En laten we gesterkt mogen worden. Of vermaakt. Nadat u weet dat we behoeven. Schenk uw zegen aan ons allemaal hier in de kerk. Thuis aan de kerktelefoon. Schenk uw zegen aan heel uw kerk. Ook daar waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Schenk uw zegen aan Israël. Uw oudste zoon, die nog steeds niet buigt voor de Heere Jezus Christus. En breng ze, Heere, aan zijn voeten, opdat ze in hem hun heil, hun hoogst geluk mogen vinden. Schenk uw zegen aan kerk en wereld. Schenk uw zegen aan ieder die in nood verkeert. Schenk uw zegen op alle arbeid die verricht wordt in uw koninkrijk. Hoor ons, Heere. Neem onze dank aan. Zie ons aan in het bloed van de Heere Jezus, wanneer we bidden om de vergeving van onze zonden. En woon met uw geest en vanwege dat bloed rijkelijk in ons midden in deze dienst. Uit genade. Amen. De dienstenoffrande vindt plaats, gemeente. De avondmaalscollecte is bestemd voor doeleinden buiten onze gemeente. Wij mogen ook weer uitdelen van de gaven die de Heere ons schenkt. We zingen dan Psalm 25, de versen 4, 6 en 7. 25, 4, 6 en 7. Thank you. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 14, die verre van u de weelde zoekt. 73, het laatste vers na het amen van de prediking. Gemeente de Heer, wat ziet u nou eigenlijk van de kerk van de Heere in deze wereld? Als u dat nou eens allemaal heel nuchter en heel eerlijk op een rijtje zet, dan bent u het waarschijnlijk met me eens dat je moet zeggen, het is bepaald geen verheffend beeld dat je van die kerk te zien krijgt. Verscheurdheid en verdeeldheid, verstarring aan de ene kant, afval aan de andere kant, men valt elkaar af en men valt elkaar aan voor het forum van de wereld die ermee spot en die erom lacht. Als je zo eens om je heen kijkt naar de kerk, dan zeg je dat geen erg verheffend beeld. Veel dat tegenvalt, tenminste. Het valt ons vaak tegen. We ontdekken elke keer weer dat de kerk toch een gezelschap van mensen is aan wie niets menselijks vreemd is. En dat die kerk een gezelschap van zondaren is, die blootstaan voor alle zonden die de wereld ook doet en daarboven nog eens een keer voor een aantal zonden die de wereld niet kan doen, maar die een kerkmens wel kan doen. En als het goed is, laat ik dat er dan meteen bij mogen zeggen. Dat weet u natuurlijk ook wel, want wij zingen dat nogal eens een keer graag in de kerk van die vader. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En wat kun je daar geweldig over troost worden dat je dat mag zingen. Hij weet het gelukkig allemaal. Wat hij van mij kan verwachten en wat hij van die broeder en zuster, van de kerkenraad, van de gemeente kan verwachten. En je zingt het tegelijkertijd vaak tot je beschaming. Het is niet zoveel bijzonders dat hij van ons verwacht. En we beleiden het met de kerk van de reformatie toen God zijn zoon aan ons gaf. Toen wist hij wel dat we zondaars waren. We vallen de Heere niet tegen, gemeente. En dat is maar goed ook. Want als we nou nog eens een keer die gelijkenis van de verloren zoon in zijn geheel overzien, dan moeten we toch zeggen, kijk, dat is de kerk. Een kerk die bestaat uit jongste zonen die zo terugkomen als haveloze bedelaars, als schuldige doorbrengers. En dan kunnen we wel zingen, nooddruftig en zal hij verschonen aan armen uit genade, hulp ter verlossing tonen. En dat is dan ook wel zo, maar dan is er niks om trots op te wezen. En dan kan de Hebreeënbrief wel zeggen, hij schaamt zich niet om hun God genaamd te worden, maar dan zeg je, Heere, wat een wonder, want er is in ons nogal wat waarover u zich zou kunnen en moeten schamen. En aan de andere kant bestaat de kerk uit oudste zoon. En dat lijkt dan zo op het eerste gezicht een aardig stukje beter. Maar wat zullen we er vanavond van zeggen, gemeente? Aan het slot van de prediking over deze gelijkenis. Als we de houding van die jongen hebben gezien. Tegenover zoveel liefdevolle bewogenheid van de vader. Nee, de mensen van de kerk, en dat zijn wij, of we nou jongste zoon of oudste zoon zijn. En dat is de hele kerk, zegt de Heer Jezus Christus. Die mensen van de kerk, wij vallen zo vaak tegen. En daarom, gemeente, zeg ik in deze laatste preek, het is toch maar beter om in het vervolg niet meer te spreken over de gelijkenis van de verloren zoon, waarbij je er dan nog over kunt discussiëren of die verloren zoon de oudste of de jongste is. Maar dat in het vervolg maar spreken van de gelijkenis van de vader. Met hem begint de gelijkenis, met hem eindigt de gelijkenis. En hij valt zo mee. En zijn liefde is zo ondoorgrondelijk groot en diep. Ze ligt ook zo volkomen verankerd. Niet in iets van het voorwerp van die liefde, maar in het eeuwige welbehagen van God die zegt, Ik heb redenen genomen uit mijzelf. En daarom heb ik u lief gehad. Bruidskerk die ik getrokken heb met koorden van liefde. We gaan in dit uur van nabetrachting en dankzegging op de viering van het heilige avondmaal. Voor de vierde keer samen luisteren naar de gelijkenis van de verloren zoon. En we horen dan van de oudste zoon en de blijdschap van de vader. We zien ten eerste hoe die blijdschap door hem gemeden wordt. We zien ten tweede hoe die blijdschap door hem bestreden wordt. We zien ten derde hoe hij tot deze blijdschap geroepen wordt. De oudste zoon en de blijdschap van de vader. Hoe die blijdschap door hem gemeden wordt. Hoe die blijdschap door hem bestreden wordt. En hoe hij tot die blijdschap geroepen wordt. Ja, die oudste zoon die is er ook nog. De Heere Jezus heeft immers in het begin gezegd, een zeker mens had twee zonen. We zouden dat bijna vergeten zijn door het feit dat alle aandacht tot nog toe praktisch geconcentreerd is geweest op die jongste zoon. En we hebben hem gezien zoals hij de liefde van de vader miskende toen hij de deur uitliep en in een ver land zijn leven doorbracht in overdaad. We hebben hem gezien hoe hij de liefde van de vader ontdekt heeft daarachter de varkens. Hoe hij die liefde van de vader begeerd heeft. Maar ook hoe hij die liefde van de vader heeft mogen genieten bij de terugkeer in het vaderhuis. We hebben samen gehoord in het bijzonder ook vanmorgen van de blijdschap die is opgelaaid daar in dat huis van de vader. Waarin een verloren mensenkind diep in schuld terug is gekeerd. Om te ontdekken dat daar een vader was die aan hem schoon diep in schuld met berouw gedenken wilde. En dan zou je zeggen, als je dan zo ver bent, dan mag het wat ons betreft hier wel ophouden. Want dit is toch een machtig verhaal, een heerlijke boodschap. En er zijn het toch ook onder ons die dat moed uitgeput hebben. En die hebben gezegd, ja dan kan het voor mij toch op. Maar dan zegt de Heer Jezus, nou moeten we ook nog even naar die oudste zoon kijken. Dat hangt er voor ons eigenlijk een beetje bij aan. Vandaar dat we ook spreken over de gelijkenis van de verloren zoon. Het is best begrijpelijk, gemeente, dat wij voor dat laatste deel vaak niet zoveel aandacht hebben. Vanmiddag preekte ik in Sint-Jans Klooster en toen heb ik over die eerste preek uit deze serie gepreekt. Toen zeiden de broeders daar, komt het vervolg ook nog, want dat wordt eigenlijk altijd overgeslagen. Nou, dat is inderdaad vaak het geval. We vinden dat verhaal van die oudste zoon niet zo erg spannend, dat om te beginnen al. En we vinden dat verhaal van die oudste zoon uiteindelijk ook erg triest. En bovendien, als wij een verhaal horen, dan willen we toch wel graag dat er ook een happy end is. En dat ontbreekt hier, we weten niet hoe het met hem afloopt. Maar de Heer Jezus vertelt over hem. En dat is juist een verschil tussen deze gelijkenis en de beide vorige, die inderdaad stoppen bij die blijdschap die oplaait over het vinden van het verlorene. En straks zien we vanzelf wel waarom de Heere hier verder gaat. We gaan eerst maar eens samen kijken, gemeente, hoe de Heere Jezus, de grote hartenkenner, het portret van die oudste zoon omsteekt. Hij vertelt hoe die oudste zoon niet thuis is wanneer de jongste zoon weer thuis komt en door de vader ontvangen wordt. De oudste zoon, zo zegt hij, was op het land en die was daar druk aan het werk, waarschijnlijk een eind uit de buurt van de boerderij. En het is pas tegen de avond, als die jongen die zijn dag goed gebruikt, terugkomt naar huis. Het feest in huis is dan al volop aan de gang. In de verte klinkt al het gedruis van de muziek en van de rijden. En daar begrijpt die oudste zoon dan helemaal niks van, want hij is dat niet gewend meer. Zeker de laatste jaren niet, dat er vreugde gedruis is in het huis van zijn vader. Vader heeft verdriet en al is hij het daar helemaal niet mee eens en al heeft hij meermalen gezegd, vergeet die jongen toch, want die is het niet waard dat je nog om hem treurt ook. Het is ondertussen maar een feit, het is in het vaderhuis in de laatste jaren niet zo erg vreugdevol meer geweest. En vandaar dat hij een knecht roept die er net eventjes langs loopt en dat hij zegt, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ik hoor zoveel muziek. En die knecht, die geeft dan een prachtig en fijngevoelig antwoord. Een antwoord dat er des te meer uitspringt als je er eens op let, gemeente, wat die oudste zoon zelf straks zegt over de thuiskomst van zijn jongste broer. Die knecht, en ik wil u dat toch even wat laten zien als dat mogelijk is, die gaat niet het zonderegister van die jongste zoon openen. En dat heeft hij natuurlijk net zo goed geweten als dat die oudste dat weet. Daar is over gepraat, moet u maar rekenen, volop. En hij gaat ook niet vertellen in wat voor toestand die jongen thuis is gekomen. Hij zegt alleen maar, uw broeder is gekomen. Verder niet, gekomen. En uw vader is blij omdat hij hem gezond weer terug is. De manier waarop die knecht spreekt, die getuigt van de liefde die menigte van zonden kan bedekken. En die weet wat het is over vergeven kwaad niet meer te spreken. En bovendien blijkt uit de getuigenis van de knecht dat hij aanvoelt de blijdschap van de vader. En dat hij dat ook graag wil doorgeven aan die oudste zoon. Want hij zegt, nou heeft uw vader het gemeste kalf geslacht. Er is inderdaad wat bijzonders in het vaderhuis. Er is reden om blij te zijn. En de manier waarop die jongen dat vertelt, die doet je merken, deze knecht is een echte knecht van de vader. Want hij verheugt zich met de vader over de thuiskomst van de zoon. Tussen twee haakjes, gemeente, daar kunnen wij denk ik nog wat van leren. Zo zegt de Heere Jezus, zo moet je nou onder elkaar spreken over een zondaar wiens zonde vergeven en wiens overtreding bedekt is. Dat moet je niet meer ophalen, dat moet je inderdaad bedekken met de liefde die uit God is en die menigte van zonden weet te bedekken. Dat is een les, gemeente. Zoals die knecht spreekt voor het leven der dankbaarheid. Als we weer eens over elkaar spreken in de kombuis of aan de koffietafel. In de afslag of op de kerkenraadsvergadering. Die jongen die openbaart zich echt als een knecht van de vader. Doen wij het ook wanneer we over elkaar spreken? Maar die oudste zoon die voelt er niks van aangemeen. Want zijn reactie is kort en bondig, hij werd toornig en wilde niet ingaan. En dan zie je die jongen daar vervolgens in gedachten, daar in het donker, dat langzamerhand om de boerderij heen valt. En ik stel me zo voor dat hij daar wat heeft rondgelopen, want zulke mensen hebben niet veel rust. En dat hij elke keer zijn handen gebald heeft wanneer de muziek weer oplaaide daar van binnen. En wanneer de flarden van de vreugdezang naar buiten kwamen in zijn richting. En die jongen die heeft dan maar wat lopen te mopperen, denk ik. Van gaat dat nou allemaal zomaar? En dan voor zo een. En dan het gemeste kalf met eenmaal slachten. En dan met eenmaal feest vieren. En als de heiland het dan zo ver aan ons getekend heeft, gemeente, dan moeten we het eerst eens wat nader gaan bekijken. Dat portret dat hij voor ons hier ophangt. En ons afvragen, waar heeft de Heer het nou eigenlijk over? Wel, dat is heel erg duidelijk, gemeente, want de heiland die vertelt eer. We hebben in het begin gezegd van de jongste zoon, zegt de Heer Jezus, geen goed, omdat er eenvoudig geen goed van te zeggen valt. Van die tollenaren en die zondaren, daar valt geen goed van te zeggen. Dat is geen erepositie en dat is geen leven waar je voorbeeld aan kunt nemen. Wie als een tollenaar blijft leven, die hoort aan de tafel des Heeren niet thuis. Dat waren de weglopers en dat waren de doorbrengers en de Heere Jezus zegt hem met alle eerlijkheid. Maar van die oudste zoon is om te beginnen wel wat goeds te zeggen. Dat is een plichtgetrouwe jongen, dat is een harde werker. Van de vroege morgen tot de late avond is hij bezig. De jongste is aan de boemel en brengt het goed van de vader door. En de oudste die zoekt dan maar op het land en die slaapt de hele dag in de dienst van zijn vader. Dan wrikt hij zich niet uit los en hij zegt niet, ik wil daarbij weg.
Nee, hij dient de vader en hij blijft keurig thuis. En toch gemeente, als je nou eens goed kijkt naar dat portret dat de Heere Jezus tekent, dan zeg je, daar zijn een paar trekjes die je doen zeggen, het zit met die oudste ook niet goed. Die oudste die lijkt wel anders dan de jongste, maar hij is niet anders. Hij is uit hetzelfde laken gesneden, hij is van dezelfde afkomst. Die oudste zoon, dat is ook een verloren zoon, ondanks het feit dat hij altijd keurig thuis is gebleven. En als je ver weg verloren bent, gemeente, dat is erg. Maar als je altijd dicht bij de vader leeft, en je bent dan toch een verlorene, dan is dat minstens zo erg. Die oudste zoon heeft ook geen kinderhart. Die kent de liefde van de vader ook niet. De vader en hij zijn, als het erop aankomt, ook vreemden voor elkaar. Er is een grote afstand. Let er maar op. De Heere Jezus vertelt het zo fijntjes. Hij vraagt aan een knecht wat er aan de hand is. Nou, dat doe je niet als het met je vader goed is. Je zal maar een vader hebben die jarenlang door het huis heeft lopen te treuren en die jarenlang geen muziek heeft kunnen verdragen, omdat hij verdriet heeft over zijn kind dat weggelopen is. En je komt dan op een avond thuis aan en je hoort uit de verte de muziek afschallen. Wat doe je dan als het goed is? Dan ren je naar binnen en dan zeg je, vader, vader, ik hoor daar vromen tent weer galmen. Van hulp en heil ons aangebracht. Wat is er gebeurd, vader? Is het weer goed? Maar dat doet die oudste niet. Daar denkt hij niet over. De kinderlijke omgang met de vader is een vreemd. Hij is meer knecht met de knechten dan kind met de vader. Hij leeft met de knechten en aan de knechten vraagt hij daarom wat er aan de hand is. En als die jongen het dan hoort, en dat is dan de tweede gemeente, wat er aan de hand is, dan wordt hij boos. En dat verraadt nog veel meer van zijn innerlijk. Die jongen die is niet onverschillig en die zegt niet, nou ja, dat moeten ze dan zelf maar weten, het is niet met mijn zin, maar vooruit dan maar. Nee, hij wordt toornig, zegt de Heere Jezus. En dat betekent, dit raakt hem, want dit haalt een streep door zijn eigen rekening. Het blijkt uit het portret dat de Heere Jezus tekent dat die oudste zoon niet alleen met de knechten leeft, maar dat hij ook zelf uiteindelijk alleen maar een knecht in huis is. Hij weet er niet van dat een mens wel eens zingen kan. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. O Heere, in wie ik al mijn blijdschap vind. Misschien heeft die jongen onderweg naar huis toch wel gezegd van het land af. Ik dank u, Heere in de hemel, dat ik niet ben zoals de jongste broer van me. Hij leeft alleen maar voor loon naar werk. Ten diepste werkt hij alleen maar voor zichzelf ook en aan zijn toekomst. De boerderij is immers straks voor hem. Hij leeft voor het goed van de vader dat het zijne zal worden. Maar de vader zelf kent hij niet. En terwijl hij zo voor het goed van de vader leeft en daar dag en nacht krom voor ligt en daarvoor sjouwt en daarvoor slaapt, gebeurt er ineens dit, die jongen die thuis komt. De schatten die hij probeert te vermeerderen, die worden dan ook zomaar ineens eventjes aan die doorbrenger gegeven, aan die broer van hem, die wegloper, die, en u weet dat wel, als je dan toornig wordt, dan ga je tenslotte stotteren, omdat je geen woorden meer kunt vinden om iemand ermee uit te schelden. En dan moet hij zeker ook nog mee gaan feestvieren. En dan moet hij zeker ook nog gaan zingen, men hoort er vromen tent weer galmen, geen denken aan. Het is volkomen duidelijk, gemeente, dat de Heer Jezus in dit portret ons een beeld tekent van die andere groep mensen die daar bij hem staat. Niet van de tollenaren en de fariseeën, maar van de fariseeën en de schriftgeleerden. U ziet ze in vers 1 en 2, zeg ik er nog maar een keer bij. Die fariseeën en die schriftgeleerden, die worden door de heiland die de harten zo goed kent en voeten uitgetekend hier.
Dat waren nog niet mensen waarop je op het eerste gezicht zoveel aan te merken als ze hebben bij ons een slechte naam gekregen, gemeen. Maar het waren ijverige mensen, hoor, en dat waren harde werkers. En dat waren mensen die zich van het begin tot het eind aan de wet van God hielden en er kon niks tussendoor. En dat waren ijverige plichtbetrachters van de vroege morgen tot de late avond. En ze zaten altijd met de vraag, wat eist God in zijn wet? En o wee, als je er buiten kwam. Maar daarnaast waren ze dan ook wel heel erg dankbaar dat ze zo waren. Ze zijn met de fariseer die zegt, ik dank u heren dat ik niet ben zoals die tollenaar daar en zoals zoveel andere mensen. En ze waren er eigenlijk diep in hun hart van overtuigd dat God in de hemel ook wel blij met hen was. En dat ze straks best een plaatsje in de hemel zouden krijgen verworven. Met hun vasten en hun geven van de tienden en hun lange gebeden en hun trouwe plichtbetrachting. Hun keurige kleding en hun hele houding die sprak van godsdienstigheid. En er komt in die wereld van die fariseeën en schriftgeleerden ineens die rabbi uit Nazareth, Jezus Christus. En die ontvangt daar nota bene, maar niet alleen die scharen die de wet niet kent, maar uitgerekend de tollenaren, de hoeren en de zondaren. Hij eet met ze, dat wil zeggen hij zoekt gemeenschap met ze. En hij spreekt met hen over het koninkrijk der hemelen, waar een mens door genade mag binnengaan, zonder de werken der wet. Ze zeggen, ja, maar dat gaat toch zomaar niet? En als er zo eentje aankomt, dan moet je hem toch eerst wel een proeftijd geven? En dan moet je toch eerst wel eens duidelijk aan iedereen bekendmaken wat hij allemaal gedaan heeft en dat hij er maar goed berouw van mag hebben? En dan zomaar die blijdschap. En dan zomaar nog wel het beste eraan geven aan die mensen. Geen wonder, gemeente, dat die fariseeën en de schriftgeleerden zo reageerden. Kijk, ze staan bij ons in het verkeerde hoekje. Maar als we er een beetje over nadenken, dan kunnen we ze misschien heel best begrijpen. Want wat de Heer Jezus doet, dat betekent een hele streep door de theologie van deze mensen. Ze zijn knecht. En ze denken dat ze met hun werken loon verdienen, het loon van het eeuwige leven, het loon van de hemel, het loon van de zaligheid. En als de Heer Jezus gelijk heeft, dan gaat er door die hele rekening van hen een streep. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat die tollenaren en die hoeren en inderdaad voorgaan in het koninkrijk der hemelen en dat zij er buiten staan. Ze zijn knechten van de Vader. Maar ze begrijpen de Vader niet, omdat ze van genade niet weten. Ze weten alleen maar van loon naar werk. En als we dat dan gezien hebben, gemeente, dan trek ik de lijnen door en dan zeg ik, is dat misschien ons beeld? En dat is de vraag van de eerste keer. Want wat is nou het merkwaardige wat we ontdekken, gemeente? Dat we van die oudste zoon, als het erop aankomt, afgedacht van alle uiterlijke omstandigheden, precies hetzelfde moeten zeggen als van de jongste zoon. Hij heeft ten diepste geen belang bij de Vader en geen zin aan het leven met de Vader. Hij heeft alleen maar belang bij de gaven van de Vader en bij het goed van de Vader. En daar werkt hij voor en daar zwoegt hij voor en daar verwacht hij het loon van. Dat misschien ons beeld. Weet u van het hart van de Vader, gemeente? Omdat dat in de Heere Jezus Christus voor u en voor jou is opengegaan. Weet u van dat wonder van de genade van God, waardoor hij zich ontfermt over goddelozen, over ellendigen, over doemwaardigen? En dat is een ernstige vraag, gemeente, want nou blijkt uit deze gelijkenis dat die jongste zoon en die oudste zoon er geen van beide oorspronkelijk wat van af weten, maar het blijkt ondertussen ook dat die oudste zoon het diepst verloren is. Want de Heer Jezus vertelt in Lucas 15, kijk, dat schaap dat wordt gevonden. En die penny die komt voor de dag. En die jongste zoon die keert terug. Maar de oudste zoon, We krijgen geen antwoord op de vraag waar hij aan het eind van de gelijkenis is. Het laatste wat je van hem ziet, dat is dat hij buiten staat en dan houdt de geschiedenis op. En dat geeft ons toch wel de nodige zorg. Als je op die manier van iemand afscheid moet nemen. En het doet ons zeggen, blijkbaar is vroom verloren het beeld van de meest diepe verlorenheid. Die oudste zoon, hij is uiterlijk een kind, maar hij is innerlijk vreemd aan de vader. En daarmee kun je zoveel mensen bedriegen. Daarmee kun je vooral ook jezelf bedriegen. En een schijn ophouden die door het wezen niet beantwoord wordt. Kijk, en dat is de ontdekkende boodschap, gemeente, van het slot van deze gelijkenis in dit uur van nabetrachting en dankzegging. Want de Heere Jezus zegt ons vanavond, dit gemeente, beslissend is niet waar je bent. En beslissend is niet wat je doet. Maar beslissend is wie we zijn en wat we zijn voor God. Kennen wij de vader, zoals de jongste zoon hem heeft leren kennen, toen hij tot zichzelf was en zijn leven ging zien in het licht van de vader en zijn hart. Weten wij, zoals we hier vanavond in de kerk zitten, van de liefde van deze vader die uitgaat tot het verloren? Als u aan het avondmaal zat, mijn broeder en zus, zat u daar dan niet als een rechthebber? Zat u daar niet om loon naar werken te halen? Het avondmaalgemeente is geen tractement waarin Gods hand open gaat om loon naar werken te geven. Maar het avondmaal is een testament waarbij Gods hart open gaat. En waarbij de genade Gods triomfeert over onze schuld. Die ons doet zeggen, o God, ik heb niks verdiend dan alleen maar de eeuwige dood. Hebben we het gezien vandaag, gemeente? Dat avondmaal als het feest van God met zondaren die klein werden en die alle rechten in zichzelf verloren hadden. Was het voor ons echt genade dat we aan de tafel des Heren mochten zitten, vierden we het feest van mensen die tot een intense verwondering ontdekten dat God een God is die naar recht niet wil schuldig keuren, maar die gaarne vergeeft. Er zijn noodzakelijke vragen, gemeente, want uit het slot van dit verhaal van de Heere Jezus blijkt wel dat er mensen zijn die dicht bij God kunnen leven en die toch verloren zijn, omdat ze van genade niet weten. En weet u wat er dan gebeurt? Dan ga je aan het werk, want dan zeg je, als het niet uit genade gaat, dan zou ik het zelf moeten doen en dan moet ik dit en dan moet ik dat. En dan moet je, als je avondmaal gangen bent, dan moet je de zus uitzien en dan moet je zo doen en dan moet je zo handelen. En als je kind wil zijn van God, dan moet er dit en dan moet er dat. Iemand heeft een keer gezegd, die oudste zoon, die is voor ons een foto. En als je vanavond ontdekt dat het inderdaad uw of jouw foto is, dan is er alle reden om te schrikken, want dan zegt de Heere vanavond, het zit niet goed. Of die oudste zoon, dat is een negatief. En dan zit je in de kerk met een hart vervuld van dankbaarheid over de genade van God. En dan is er inderdaad die begeerte om de Heere te dienen. En dan zeg je, zou dat dan niet goed zijn? Een negatief. Dat zegt, zo moet het niet. Want er mag inderdaad gewerkt worden en er moet inderdaad gediend worden. Maar genoopt tot dankbaarheid. In het licht van Psalm 119, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Vanuit het levende geloof in God dat zich intens verwondert.
over de genade en de barmhartigheid van deze God. En als u geen avondmaal vierde, hoe kwam dat dan? Hebt u niet verstaan het wonder van de genade, die meer is dan onze schuld? Hebt u niet verstaan dat je zoals die verloren zoon mag komen? Met alleen maar dat ik heb gezond. En ik ben niet meer waard, maar u bent toch vader. U verstond dat niet. En daarom bleef u zitten. Vertel me nou eens, mijn broeder en zuster, jongeren. Hoe verwerkt u dat nou vandaag? Als dan op deze zondag weer een huis van vreugde druist en je ziet ze komen, de ouderen en de jongeren, kun je dat verwerken? Of vond u eigenlijk dat het vandaag allemaal niet klopt? Bent u blijven zitten met in uw hart de voortdurende vraag toen u zat te kijken, gaat dat nou zomaar? Bent u daarom misschien vanmorgen thuis gebleven? Dat daar uiteindelijk datzelfde achter zat wat bij die oudste zoon erachter zit. Hij wilde niet ingaan, hij meed de blijdschap van het vaderhuis. Was dat de oorzaak dat u er niet was vanmorgen? Zou dat erachter kunnen zitten? Ik vraag het vanavond in alle liefde, hoor. Ik vraag het in alle liefde. Die instelling van de oudste zoon, dat u uw hoofd schudde toen u die jongste zoon daar de wereld in zag gaan. En dat u nog meer uw hoofd schudde toen u die jongste zoon daar weer in het vaderhuis zag aanzitten. Omdat u zelf niet van genade weet, en omdat u de Vader niet kent, en dat liefdevolle vaderhart nog nooit hebt horen kloppen, omdat u zelf niet aan dat hart bent gevallen, met die belijdenis, ik heb gezondigd, niet waard uw kind genaamd te worden. En misschien gaat het u dan wel net zo als die oudste zoon, dan vraag je het ook aan een knecht. Wat is er nou eigenlijk aan de hand, al die mensen? En dan zijn er wel knechten, oh ja, ze lopen hier ook wel rond in onze omgeving. Die er dan wel een antwoord op hebben en die dat ook wel weten te vertellen. Niet uit de geest van de knecht van de gelijkenis. Maar je gaat er niet mee naar de Vader toe. En je vluchtte er niet mee tot God en je zegt niet, Heere, hoe zit dat nou en hoe kan ik er zelf nou deel aan krijgen? Want als ik er buiten blijf staan, dan is voor mij toch ook voor eeuwig verloren. Gelukkig gemeente. Straks zeiden we toen we begonnen, was de Heer Jezus maar opgehouden met de gelijkenis. Maar nou zeggen we gelukkig dat hij nog doorgaat, want dat zou niet best zijn. Want dat zou betekenen dat je die oudste zonen verder moest afschrijven en dat je ze alleen maar ellendig in het donker zou zien omzwerven totdat de werkers van het kwaad daar vallen in die jammerstaat waarin ze eeuwig sterven. Dan toont de Heer Jezus in deze gelijkenis opnieuw de Vader. Het is immers de gelijkenis van de Vader, vergeet het niet. En dan zegt de Heer Jezus, als we gelezen hebben, hij wilde niet ingaan. Zo ging dan de Vader uit en bad hem. De machtige zin, gemeente, daar zou je alleen over kunnen preken. Die Vader ging uit, dat hele evangelie. God die zijn Zoon uit de hemelse paleizen naar de aarde zendt. De Heer Jezus Christus die is uitgegaan. uit de legerplaats, de stad uit, dragende zijn kruis. Een kruis dat hem juist door toedoen van het soort van de oudste zoon op de schouders wordt gedrukt. Die verlorenen van dichtbij, die het roepen, kruist hem, kruist hem. De vader ging uit. Wat is dit een echte vader, gemeente, die weet wat van zijn maagsel is te wachten. Oh, ik zeg het nog een keer, gemeente, je komt als je over die oudste zoon preekt telkens dezelfde dingen tegen die je bij de jongste zoon ook tegenkomt. We denken zo vaak, het is een heel verschil. Verschil van dag en nacht, die twee jongens van deze vader. Maar als erop aankomt niet, in zijn diepste wezen, gemeente, is elke verlorene gelijk. Of dat nou een nette kerkelijke, of dat het een onfatsoenlijke wegloper is. Er is geen wezenlijk verschil, gemeente. Tussen een rechtzinnige, maar onbekeerde kerkmens en een publieke zondaar. Let er goed op, ik zeg, er is geen wezenlijk verschil. Voor God is er geen verschil. En dat moet u een keer doorkrijgen, gemeente. Want anders dan blijf je op je voetstuk staan. God zegt, er is geen wezenlijk verschil. Want ze zijn allebei verloren. Het is een ontdekkende boodschap, gemeente, die aan het slot van deze gelijkenis voor ons opengaat. Ontdek naar onze kant en naar God. Want hij ging uit en hij bad hem. Dan zegt een Paulus, wij dan zijn gezanten van Christus wegen, alsof God voor ons baat. Laat u met God verzoenen. De nederbuigende goedheid van de hoge en de heilige God. Dat hij niet in het vaderhuis blijft waar het feest is, maar dat hij uitgaat het donker is. Om te kijken waar die oudste zoon uithangt. Daar ergens misschien achter de hooischuur. Of daar in de buurt van de koe. Dat hij uitgaat. En dat hij smeekt. Och, of ge nog heden bekende wat tot uw vrede dient. Verhard u toch niet, maar laat u toch leiden. De Heer Jezus zegt, zo komt nou de Heere ook door middel van zijn knecht. Naar al die keurige wetsvolbrengers ook hier in de kerk. Naar al die brave kerkmensen, die stoere Calvinisten, die degelijke orthodox. Maar die van de genade van God nog nooit wat hebben begrepen. Hij gaat uit. Vanuit de innerlijke ontferming van dat vaderhart dat zegt. Ik wil ze zo graag allemaal bij elkaar. Die al. En die jongste zoon, u, die de blijdschap van de vader vermeed, door niet aan de tafel te komen, door vanmorgen niet in de kerk te komen, ziet u het wel, de vader gaat uit, tot u die niet wilde ingaan. De Vader gaat in deze preek uit op u. En hij bidt u door middel van zijn knecht. Verhard u toch niet. Neem mijn genade ootmoedig aan. Zie het wel. Hoor je het wel. Raakt dat geen harten van aan. Doet dat niet breed, net als bij die jongens. Ik heb gezondigd. Maar bij die jongen de gelijkenis helaas niet, gemeente. En wat geeft die jongen dan zichzelf bloot wanneer de vader zo tot hem komt? Kijk, een mens die verraad past ten diepste zijn ongeloof wanneer hij in aanraking komt met de genade van God. Iemand zei deze week voor de radio. Dan blijkt pas het ongeloof van die kerkmens die altijd dacht dat hij nog wel een aardige, degelijke gelovige was. Tegenover de liefde van God ga je jezelf verraden. En dan zegt die jongen, en de Heer Jezus vertelt het ons, ik zie u nu zoveel jaren, ik heb nooit uw gebod overtreden. En dan zeg je, daarin verraadt hij zich, want dat is niet de taal van een kind, gemeente. Maar dat is de taal van een knecht. Hier is niet iemand aan het schreien aan het hart van de vader. Maar hier is iemand die kijkt naar de handen van de vader. Die zegt, er komt loon uit. Ik heb nog nooit uw gebod overtreden. Wat wordt die jongen er heerlijk. Wel de houding van een kind. Maar hij heeft geen kinderhart. Er is niets van de verootmoediging die we bij de jongste zoon vinden wanneer hij terugkeert naar de vader. In de ontmoeting met de vader. Maar dat hoeft hij ook niet, vindt hij. Deze uw zoon, zo schrijft hij zijn eigen broer af, die uw goed met de hoeren heeft doorgebracht. Zo trapt hij de jongen in de goot en heeft hij eens in de gaten dat hij daarmee de vader op dat hart trapt. Dat hart dat die jongen al wat hij heeft misdreven, hoeveel het was genadig wilde vergeven. Het gemeste kalf, dat heb u aan die doorbrenger gegeven. En voor mij komt er nog niet eens een keer een bokje af om met mijn vrienden feest te vieren. Ik had ook wel eens wat gewild, maar waar lijkt het op? Is dat recht? Is dat loon? En dan blij zijn. Kijk gemeente, dat is nou de zaal van de eigen gerechtigheid. Dan meet je je eigen degelijkheid en je eigen verdienst. En de schuld en de zonde van de ander breed uit. En daarmee verraad je een gebrek aan zonde kennis. Ook al zijn die oudste zonen onder ons misschien dan een beetje anders. Omdat ze nooit zullen zeggen, ik heb nog nooit uw gebod overtreden. Want wij zeggen vandaag, je weet wel dat het anders moet. En dan zijn we tollenaars bij de fariseeën, pak je aan. En dan zeggen we zijn toch zulke grote zondaren allemaal. En er moet een wonder aan een mens gebeuren. Maar ondertussen verandert er niks, omdat we de zonde niet waarachtig hebben leren kennen voor God. Want die oudste zoongemeente die vergeet dat het eerste gebod van de vader is, mijn zoon, geef mij uw hart. Heb u dat wel in de gaten, nu die de Heer niet kent, dat eerste gebod is dat je overtreedt. Mijn zoon, geef mij uw hart. Waar zit dat nou bij u? Die niet weet van genade en die niet weet van dat vaderhart. En die jongen die vergeet ondertussen ook de zonde die hij nu bedrijft. Want hij wil niet ingaan terwijl zijn vader hem bidt om binnen te gaan. De ongehoorzaamheid tegenover het liefdebevel van de vader stelt hem dubbel schuldig. Ik vraag weer, is dat ons beeld, gemeente, want dat kan. Er komt er iemand vanuit de wereld en die ontvangt zoveel genade van de Heere, dat daar waarachtige bekering komt en het zoeken van God in Christus. En het vertrouwen dat er ook voor hem of voor haar vergeving van zonden en eeuwig leven is. En dan is er iemand die komt naar het avondmaal, die er dan volgens anderen niet aanhoort. En dan kunnen wij dat soms ook zo doen, de zonde van een ander uitmeten en het verleden van een ander uitmeten. En dan zeggen we, jammer, moet nou eens zien, die en toen weet ik nog wel. Kijk, en dan zegt zo'n verloren, maar gevonden zoon zelf niks gemeen. Die waarachtig een gevonden kind van de vader is, die sterft op dat moment niet op. Want dat doen de mensen ook wel eens een keer. Dan zeggen ze, wie heeft er wat van mij te zeggen? Nou, dat is ook een bewijs dat in je leven niet goed zit. Die verloren zoon daar aan de tafel bij de vader, die stuift niet op wanneer de oudste zoon zegt, deze die u goed met de hoeren heeft doorgebracht. Die zegt niet, ze hebben zich met mijn zaken niet te bemoeien, die jongen die best alleen maar zijn hoofd. En die zegt alleen maar, o God, het is waar en bewaar me eruit genade voor dat ze niet nieuwe stof tot praten krijgen, maar dat er waarachtige bekering in mijn leven mag komen. Maar wie dat zegt, gemeente, die verraadt zich daarmee op zo'n geweldige manier. Want dat is het ergste. Zo'n levenshouding als van de oudste zoon. Daar houd je een ander niet mee uit de hemel. Al houd je soms wel de hemel uit het hart van een ander. Dat is ook erg. Maar je houdt er jezelf mee buiten de hemel, gemeente. Wie vraagt naar loon, wie zegt ik moet eerst dit en dat hebben en dan kan God pas van zijn kant komen. Die zal één ding moeten leren, dat het loon dat de zonde geeft, dat is de dood. En de genadegift die God geeft, dat is het eeuwige leven.
O, u en jij, die u zelf vanavond terug moet vinden in dat beeld van de oudste zoon. Vraag toch aan de Heere dat je verlost mag worden van dat werken om loon. Vraag toch aan de Heere dat je verlost mag worden van die geest van dat wetticist. Vraag toch dat je verlost mag worden van die gedachte dat je eerst zelf wat moet hebben. En dat je zelf wat moet zijn op grond waarvan de Heere je dan wel zal aanzien. O kerkmensen, degelijke, rechtzinnige zielen, harde werkers, vrome plichtbetrachters. Ze hebben bekering nodig, gemeente, net als de jongste zoon, dat ze zichzelf tegenkomen en dat er komt die inkeer tot zichzelf en die afkeer van die zonde. Dat je het gaat zeggen, niet meer we zijn allemaal van die grote zondaren, maar dat je tot de belijdenis komt. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. En dat je dan één keer tot God in Christus met de belijdenis, ik ben niet beter. Wat een wonder dat er zo'n vader is, want anders zou het voor mij niet meer kunnen. Kijk, die oudste zoon in de gelijkenisgemeente, die werd eerlijk toen hij de genade van God zag die aan zijn jongste broer bewezen werd. Maar hij kwam niet tot zichzelf. En de Heere Jezus zegt, dat is de weg waarin God zichzelf doet vinden en tot zich leidt. Zonder dat je tot jezelf komt, dan wordt een mens zo hard en dan wordt een mens zo liefdeloos en zo koud en zo onbewogen. Want je mist de waarachtige kennis van zijn persoonlijke zonde. En dat verraadt hij met zijn woorden. En die mist de waarachtige kennis van Gods grote ontferming. En dat bestrijdt hij met zijn woorden dat God zo is. Dan mis je de ootmoed, dan mis je de afhankelijkheid, dan mis je de verwondering. En ik vraag het nog een keer, is dit uw beeld? Broeders en zusters, jonge mensen, is dit uw beeld? Gelukkig gemeente, nog één keer krijgen we de Vader te zien, de spits van de gelijkenis is op hem gericht, dat we hem zullen zien, die Vader. En na dat machtige woord dat we net van hem lazen, horen we nou zo'n ontroerend woord. Want dan zegt de Vader, kind. Zoals een vader of een moeder dat soms kan zeggen. Kind. Tegen zo'n hard en liefdeloos mens met zulke woorden over zijn jongste broer. Kind. Wat een nederbuigende goedheid gemeen. Zo spreekt de Heere tegen een fariseer, tegen zo'n dode rechtzinnige, tegen zo'n onbekeerde bondeling. Hij zegt, kind. Mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, als je dat vanavond de Vader hoort zeggen en je hart breekt dan nog niet. Dan denk ik dat het er bij u aan toe is dat de Heere moet zeggen, wat is er nog meer aan mijn wijngaard te doen dat ik...